Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn dat u deelneemt aan deze dienst. Mijn naam is Gerard de Koning en ik ben vanmiddag de dienstdoende ouderling. Namens de kerkenraad mag ik u hier in de kerkzaal, maar ook als u digitaal met ons bent verbonden, van harte welkom heten. In deze dienst tot eer van onze God. Voor de dienst begint heeft de kerkenraad nog enkele mededelingen voor u. Na gesprekken heeft de raad Inge van der Veen toegelaten om haar geloof openlijk te belijden. Inge heeft moeite om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. De raad heeft gezocht naar een passende oplossing. Zij zal, zo de Heere wil en wanneer daar geen wettig bezwaar tegen wordt ingebracht, op vrijdag 10 december haar geloof belijden in kleine kring. In aanwezigheid van de predikant, de wijkoudeling, het gezin en enkele gemeenteleden. De collecte is vanmiddag voor de Stichting NN. Stichting NN Veenendaal verstrekt aan het einde van het jaar voedselpakketten aan mede Veenendaalers met een minimuminkomen. In Oost is de collecte voor de One in Him Foundation. Er is een extra collecte voor de viering van het kinderkerstfeest. De bloemen gaan naar Henk Korving. Vandaag is het tweede Adventszondag. In de ochtenddienst hebben we de tweede kaas aangestoken. Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht. Een wereld waar het licht is. Advent is kijken naar wat komt, zoals toen lang geleden er werd een kind van God verwacht. Een kind van licht, vol van kracht. Een kind dat zorgt voor vrede. In deze dienst gaat dominee Balk ons voor. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag, hier in de kerk en thuis. Laten wij in elk geval hier in de kerk gaan staan en een moment nemen waarop we onze aandacht vestigen op God die we mogen ontmoeten vanmiddag. Genade en vrede, voor u en voor jou, van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten voor zijn troon, van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de heerser over de vorsten van de aarde. Advent is uitkijken naar dat wat komt, hoorden we net al in het gedicht. Daarover gaat ook het eerste lied. De mensen die gaan in het duister. Het liedboek 454.
Thank you.
Wij bidden om een zegen over deze dienst. Heer onze God, onze Vader in de hemel, wat is dat een prachtige belofte die we net zongen, dat u ons leven terechtbrengt in uw koninkrijk. Ons leven dat een weg is door deze tijd heen en bij tijd en wijle een moeilijke weg. Een weg waarop het soms mistig is. Een weg van teleurstellingen en momenten dat we het niet meer zien. U belooft dat u onze levens terechtbrengt, thuisbrengt in uw koninkrijk. Heer, we danken u voor uw belofte. En helpt u ons en neemt u ons bij de hand om ook in die beloften te geloven, dat het niet alleen maar woorden zijn, maar ook werkelijkheid al is en nog zal worden. Heer, ook in deze dienst willen we stilstaan bij beloften die u in uw oude woord doet. En we willen u bidden, wilt u met uw Heilige Geest werken en wilt u die beloften in ons leven tot leven laten brengen. En wilt u geven dat het voor ons dan niet alleen maar gedachten zijn in ons hoofd, maar ook handen en voeten mag krijgen in ons leven. Zet u onze levens op de weg van uw koninkrijk en brengt u ons op een bepaalde manier ook nu al terecht in uw koninkrijk. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u stilstaan bij een gedeelte uit de profetieën van Micha. En Micha is een profeet die we natuurlijk vooral kennen van recht en gerechtigheid. Micha 6 vers 8 en opkomen voor de zwakken en de armen. De Micha-campagne hebben we allemaal van gehoord. Nou, dat concentreert zich op dat ene bekende vers, Micha 6 vers 8. Maar er staat meer in dat Bijbelboek Micha, maar dat zit allemaal wel ergens in die thematiek. Een paar woorden nog, dat mag hè. In Micha zit heel veel oordeelsprofetie. Het is een buitengewoon kritische profeet. En dat gaat heel vaak over de wantoestanden in het samenleven van het volk Israël. Waar ik vanmiddag met jullie bij wil stilstaan is een stuk heilsprofetie. Het uitzicht dat Micha geeft op dat koninkrijk van God. De eerste vers die we lezen is nog een stukje aanklacht en daarna komt dat visioen is het eigenlijk van het nieuwe rijk van God. We lezen hoofdstuk 3 vanaf vers 9 tot en met 4 vers 5 en dan ook nog 5 vers 1 tot en met 3.
Micha 3 vanaf vers 9. Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jacob en heersers van het volk van Israël. Jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken, die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht. De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling. De profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de Heer beroepen en zeggen: de Heer is toch in ons midden? Ons kan ons geen kwaad overkomen. Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd. Zal Jeruzalem een ruïne worden en de Tempelberg een overwoekerende heuvel. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij de zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de Heer van de hemelse macht heeft gesproken. Laten andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. En dan nog Micha 5, 1 tot 3. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God. Met de majesteit van diens verheven naam, zij zullen heilig wonen, want hij zal eersen tot aan de einden der aarde.
De tekst voor de preek is hoofdstuk 5, vers 1. Het ene vers, dat herhaal ik nog een keer. Als oriëntatiepunt. Daar staat, uit jou, Bethlehem en Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Liefde broers en zussen in de Heer Jezus, hier in de kerk en thuis. Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met momenten dat je een nieuw begin maakt. Je zat op de basisschool en je ging naar de brugklas. Heel spannend, leuk en ook spannend. Of een fase verder, je hebt examen gedaan en je gaat naar een vervolgopleiding. Of je start een nieuwe relatie. Je hebt verkering of je gaat trouwen. Je begint aan een nieuwe baan. Je gaat verhuizen en je maakt in een nieuwe woonplaats een nieuwe start. Nou, die laatste twee dingen heb ik een paar maanden geleden gedaan. Verhuizen en in een nieuwe gemeente beginnen. Je laat het oude achter je en je begint iets nieuws. En dat is verfrissend. Dat heeft iedereen ergens op een bepaalde manier ook wel eens nodig. Geef nieuwe kans. En een nieuwe start, en daar hebben we allemaal denk ik wel ervaringen mee, een nieuwe start nodigt ook altijd uit om je mind op te maken. Waar sta ik nu? Waar ben ik tot nu toe gekomen? Wat was kostbaar en waardevol uit het verleden, uit mijn eigen verleden? Waarin wil ik ook dingen anders? Wat heb ik aan verlangens? Een overgangsmoment in je leven is vaak een moment dat je stilstaat bij de vraag, ja, wie ben ik eigenlijk? En wie wil ik zijn? En niet zelden is dat voor christenen ook een moment om dicht bij God te komen. Vaak is het veel makkelijker om in zijn overgangsmoment dicht bij God te leven dan ja, als het leven gewoon doorgaat. Je staat daarbij stil bij de leiding van God in je leven. En heel veel dingen die zijn aan het veranderen. Er staat heel weinig vast. En wie is God? Wat wil God met mijn leven? Scharnierpunten zijn de punten dat je daar nogal eens zicht op krijgt. En als je bij zo'n scharnierpunt zit, nou, gebruik die moment daar dan ook voor. Een nieuw begin. We voelen allemaal daar iets bij wat dat is. Een nieuw begin, daarvan is ook sprake bij de profeet Micha. De Heere God die wil met zijn volk ergens naartoe. De Heere God heeft een bepaald ideaal. En ik zei het al eventjes, de inleiding op de schriftlezing. Wat in het hele boek Micha veel gebeurt is de aanklacht en dat Micha op een hele directe en krachtige manier eigenlijk laat zien, ja maar zoals het nu is, zo is het niet goed, zo wil God het niet en zo is het ook helemaal niet goed, onrecht. Hij stelt het aan de kaak, in de geesten met de kracht van de Heer. Maar Micha is geen sombere profeet. Wel een hele directe en een aansprekende profeet. Maar bepaald geen sombere profeet. God wil ergens heen. En God heeft die plannen van hem, die gedachten van hem over wat hij met het volk Israël voor heeft, laat God niet varen. Hoe slecht het ook met het volk is en hoe slecht er ook samengeleefd wordt, hoe weinig daarin zichtbaar is van het koninkrijk. God heeft zijn idealen niet opgegeven. En die stukken die we lazen, die gaan daar op een bepaalde manier over. In hoofdstuk 4 zeg ik eerst wat over, en dan vooral over dat ene vers uit hoofdstuk 5. Komt straks. In hoofdstuk 4 wordt dat ideaal weer eens even neergezet en in een bepaald beeld uit de doeken gedaan. Nou, wat zegt Micha daar? Ik vat het even wat kort samen. Hij spreekt over een berg. De berg van de Heer staat vast en is een heilige plaats. Die berg die ziet de profeet voor zich en die tekent hij zich uit. Daar is de woonplaats van God. Daar is die en dat is voor iedereen duidelijk. Daar is de Heer en de volken. Dus niet Israël, maar de andere volken, die komen daar uit, op eigen gelegenheid komen die daar toe. Die komen naar die berg van de Heer toe om daar onderwijs te krijgen over de manier waarop je samenleeft. En die volken die moeten niet komen, die worden niet gedwongen om te komen. Er is niemand die zegt van je moet komen en anders zwaait er wat of zo. Nee, ze komen uit eigen beweging. Dat is het visioen, dat is het beeld. Ze komen omdat ze weten dat bij die berg van de Heer, daar krijgen ze goed onderwijs. Die berg is het oriëntatiepunt. Nou, dat is het grote ideaal. Dat is het einddoel. En de tekst 5 vers 1, dat gaat dan over het begin. 4 is het einddoel. En 5 is 1. Uit jou, Bethlehem, Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt een heerser voort. Dat is het begin. Het begin van het toewerken naar dat ideaal. En het is de moeite waard om bij dat begin stil te staan. En dat wil ik vanmiddag vooral met jullie doen. Dat begin ligt namelijk in Bethlehem. En dat is een belangrijk punt. In het vergeten stadje Bethlehem. Daar gaat het gebeuren, zegt de profeet. Daar. Het is niet een stadje wat in aanzien staat. Jeruzalem staat in aanzien. Hè? Jeruzalem is de hoofdstad en daar gebeurt het. Nee, Bethlehem. Misschien wel een beetje een slaperig stadje. Te klein om tot Juda's geslachten te horen. Daar gaat het gebeuren. Daar komen de roots te liggen van de nieuwe leider. En dat nieuwe begin van God, wat God maakt, dat heeft iets ontwapenends. Je kijkt zo aan dat nieuwe begin voorbij. Het begint klein. Je kijkt er zo aan voorbij en in de wereld gebeurt van alles en nog wat. Maar God is daar bezig. Werkt dat niet vaak zo bij wat we nu al te zien krijgen van het koninkrijk van God? Dat krijg je vaak te zien in kleine dingen. In ontmoetingen. In gebeurtenissen. In een gemeenschap waar je soms binnenkomt, dat je zegt, ja, maar daar zie je echt even iets, daar proef ik iets van dat koninkrijk van God. En als je er geen oog voor hebt, dan kijk je er gewoon aan voorbij. Maar daar krijg je zicht op dat koninkrijk. Het is kwetsbaar, ontwapenend, maar ook veelbelovend. Jezus zegt vaak in verschillende contexten, wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Uitspraak van Jezus zelf. En ergens zie je dat ook in dit vers. Dit is een vers waarin ergens dat hele koninkrijk van God en van Jezus Christus uitgetekend wordt. God gaat voor de bouw van zijn koninkrijk weer helemaal terug naar het begin. Niet Jeruzalem, maar Bethlehem. Ik denk dat voor de eerste hoorders van Micha dat vooral het contrast zal zijn. Tussen Jeruzalem en Bethlehem. Niet Jeruzalem. Niet de stad waar David koning is geweest. En waar Davids nakomelingen ook koning zijn geweest. De een na de ander. Jeruzalem is in de loop van de eeuwen als stad van God zo bezoedeld geraakt. Jeruzalem, op dat moment de hoofdstad van Israël. Dat is een stad waar het onrecht hoogtij viert. En waarvan de leiders ook onrecht uitgaat. Datgene waar Micha tegen ageert, waar Micha over oordeelt, ja, dat is de wereld van Jeruzalem en de wereld rondom Jeruzalem. En God gaat weer terug daarachter. God kijkt voorbij aan Jeruzalem en hij gaat terug naar Bethlehem. Terug naar die plaats waar David geen koning is geweest, maar daar waar David geboren is. Waar zijn roots liggen. Terug naar dat allereerste begin. Daar zit iets in van, we beginnen weer helemaal opnieuw. Bethlehem. Bethlehem, dat is in het Oude Testament een plaats waar eigenlijk alleen maar mooie herinneringen aan verbonden zijn. Dat is eigenlijk wel mooi. Overal waar Bethlehem in het Oude Testament voorkomt, daar hoor je mooie verhalen, goede verhalen. Verhalen waarvan je zegt, ja, maar hier wordt iets zichtbaar van dat koninkrijk van God. Ik ga even een paar plekken bij langs waar Bethlehem voorkomt. Het eerste grotere verhaal waar Bethlehem een plek in heeft, dat is het verhaal van Rut. En dat is toch een van de prachtigste verhalen uit de Bijbel. De geschiedenis van Rut. Ik denk dat de meesten het kennen. Een verhaal van liefde. Een verhaal van zorg. Van opoffering. Een verhaal van overvloed voor de armen. Hier worden armen rijk gevoed. Dat is wat je in dat boek Rut ziet gebeuren. Die indrukwekkende uitspraak van Rut zelf. Als ze tegen haar schoonmoeder Naomi zegt, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Ze verbindt zich. En ze zet een stap in vertrouwen met haar schoonmoeder mee en dan schuilen onder de vleugels van de God van Israël. En zie je daar bij Rut niet iets van het begin van dat visioen in Micha 4, wat ik net even aanhaalde. Die volken die naar die berg van de Heer komen om zich daar te laten onderwijzen. Nou ja, Rut, de Moabitische vrouw, die doet dat. Die komt naar Israël toe om daar onder de vleugels van die God te schuilen. En zich door de God van Israël te laten leiden. En die wetten van God. Het onderwijs van God. Ja, dat heeft in het boek Rut zie je dat onderwijs ook echt toegepast wordt. Prachtige wetten uit Deuteronomium die je verder in het Oude Testament helemaal niet tegenkomt. En waarvan je eigenlijk niet de indruk hebt dat die veel uitgevoerd zijn. Die in het verhaal van Rut worden die wel uitgevoerd. Bijvoorbeeld dat lossingsrecht. Wat een geweldige zegen. En wat een geweldige leven geeft dat voor de familie van Naomi. En die mooie wet die God in Deuteronomium geeft, dat boeren als ze de oogst binnenhalen niet helemaal tot aan de rand moeten gaan met het oogsten, maar ook wat moeten laten liggen voor de armen. Nou, hoe vaak zal dat toegepast zijn in Israël? Ik denk meer niet dan wel eigenlijk. Maar in het boek Rut kom je tegen bij de figuur van Boas dat hij dat ook doet. En wat een zegen en wat een overvloed heeft dat tot gevolg. Daar waar geluisterd wordt naar de wetten van God. Prachtig verhaal van Rut. Een verhaal op allerlei manieren waarin je echt een doorkijkje krijgt. Dat is het koninkrijk van God. Nou, die herinnering die kleeft zeg maar aan Bethlehem. En nog een herinnering. Ruts achterkleinzoon David die daar als herder de schapen van zijn vader weidde. De jongste in het gezin. Niemand zag hem staan. Zijn vader zeker niet. En Samuel, die moest een van de zonen van Isaï tot koning zalven. En die zag die oudere broers. Stoere, sterke mannen. Waarvan die zei, ja, maar dat zal hem wel zijn. Hij. Geen van allen. Nee, zei God. Hij is het niet. Zijn dit al je zonen, Isaï? Nee, ik heb nog een jongste zoon, die past op de schapen. Nou, laat hem komen. Die David, die op de schapen past. Ja, zo wil God dat zijn volk leiding krijgt. Herderlijk. Liefdevol, zorgzaam. Dapper David die je tegen leeuwen en beren opnam tegenover ten behoeve van de schapen. Zo wil God dat zijn volk geleid wordt. De mensen keken aan David voorbij, maar God zag hem staan. Er worden tegenwoordig niet zo heel veel bijbelteksten meer uit het hoofd geleerd. Maar als je nou toch eens een bijbeltekst uit je hoofd leert, dan mag dat een vers zijn uit dat verhaal, uit 1 Samuel 16, waar God tegen Samuel zegt, mensen zien de buitenkant, maar God ziet het hart. Mensen kijken naar wat voor ogen is, maar God ziet het hart. Prachtig woord. God kijkt anders. David is de man naar Gods hart, zo lezen we nog alles in de verhalen rondom hem. Maar sinds wanneer is David de man naar Gods hart? Nou, ik geloof eigenlijk dat David het hart van God gestolen heeft, niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem. Jeruzalem, dat kreeg hij later, zeg maar. En daar in Bethlehem, als een jongen die de schapen weidde, daar stal David het hart van God. Alsof God zelf daar verliefd werd op David. Nou ja, zoiets is het ook wel. Want God heeft vervolgens ook zijn verbond gesloten met David. Nou ja, een huwelijk is een verbond. God sloot zijn verbond met David. Een van jouw nakomelingen zal op de troon zitten en die zal er ook blijven. Daar kom ik niet op terug. Eeuwigdurend verbond. Prachtig. Het huwelijk tussen God en Davids huis. Nou ja, prachtig. Het was niet zo'n heel makkelijk huwelijk. Het was nog wel eens een moeilijk huwelijk. Want die zonen van David en David zelf ook al bij tijd en wijle, die deden absoluut niet wat God wilde. En die het dwaalde ver bij God vandaan. Moeilijk huwelijk. Een huwelijk met slaande deuren. De tirades in het boek Micha, nou die liegen er niet om. De tirades tegen Jeruzalem, waar een nazaad van David op dat moment ook op de troon zit. Waar staan we nu? Wat is er terechtgekomen van dat ideaal van God, van datgene wat zo mooi begon bij David? Maar God blijft trouw. En dat zie je in dit vers, dat God dat onrecht in Jeruzalem ziet en dat serieus neemt, daar ontzettend kwaad over wordt. Je voelt het trillen van de woede van God in dat Bijbelboek Micha, maar die daar ook doorheen breekt en kijkt naar hoe het ooit begonnen is. Naar dat prachtige, dat mooie, en die draad weer oppakt en daarmee verder gaat. Uit jouw Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, de mensen kijken aan je voorbij. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Bethlehem. Een plaats waar mooie herinneringen aan verbonden zijn. En ook alleen maar mooie herinneringen. Jeruzalem, dat is allemaal gemengd. Mooie dingen en lelijke dingen. Maar Bethlehem is alleen maar mooie dingen. Bethlehem is ook een mooie naam. Die naam betekent broodhuis. Huis waar brood uitgedeeld wordt. Dat is het verhaal van Rut. En wij kunnen ook denken aan Jezus die het brood van het leven is. Efrata valt hier ook. Bethlehem in Efrata. Efrata betekent vruchtveld. Veelbelovende namen. Bethlehem in Efrata. Broodhuis, vruchtveld. Trouwens, misschien heb jij ook wel een beetje een moeilijk huwelijk. En de meeste huwelijken hebben ook wel moeilijke periodes. Net als God met David. En het huis van David. Dat is mijn vraag aan jou. Heb jij met je man of met je vrouw ook een Bethlehem? Een plaats waar het begon. Waar de vonk oversloeg. En kun je daar samen ook weer naar terug? En hoe vervuild het ook allemaal geraakt is in je relatie in de jaren die volgden. Kun je daar weer naar terug? Naar het, zeg maar even, het Bethlehem van jullie relatie. Nieuw begin van jullie verbond. Maar we mogen deze gedachten en deze dingen volgens mij ook wel betrekken op de kerk. Op jullie als gemeente, de kerk breed. Als kerk maken we toch ook eigenlijk een nieuw begin. Volgens mij iedere gemeente. Die coronatijd waar we nu in zitten, die coronatijd is toch ergens een break. Hoe het altijd was, dat is voorbij en alles, niks is meer zeker, alles staat te wankelen. Dat is ook zo'n overgangstijd in de kerk, een tijd dat je een nieuw begin maakt. En veel gemeentes zijn dit seizoen ook zo ingegaan, een nieuw begin. Oké, nu blijkt het allemaal weer wat moeilijker te worden, maar toch, laten we dat nog maar vasthouden. Hoe ga je verder als gemeente? Hoe ga je verder als kerk in Nederland? Dan kun je dan ook terug naar de mooie, de goede dingen uit het verleden. Bethlehem ervaringen van de kerk. Die God niet vergeten is. En waar wij ook weer naar terug mogen. Ik werk dat even op twee manieren uit. Eerst meer breed. Even naar de kerkgeschiedenis. Kijk, inzichten opdoen uit de geschiedenis van de kerk is altijd goed. Daar kun je altijd weer wijzer en beter van worden. En ik denk persoonlijk dat het in deze tijd goed is om dan vooral veel aandacht te besteden aan de vroege kerk. We zijn in de gereformeerde kerken gewend, in mijn jeugd en in de jeugd van heel veel van jullie denk ik, dat we ons vooral oriënteren op de reformatietijd en zo. Daar kun je ook heel veel mooie, goede dingen leren. Maar volgens mij is het in deze tijd goed om ons te oriënteren op de vroege kerk. Waarom? Omdat dat een periode was, tot aan keizer Constantijn in 3 zoveel, een tijd waarin de kerk in de maatschappij geen factor van betekenis was. Waarin de kerk gewoon marginaal was in die zin. Groepen christenen die op allerlei plekken bij elkaar kwamen en mensen wisten nog nauwelijks wat dat was. Er was nog geen enkele sprake van macht, dat was er gewoon niet. Dat is met keizer Constantijn in zekere zin gekomen. Dat keizer Constantijn is de keizer die christen werd. En daarmee raakt het christelijk geloof ook verweven met de macht, met de manier waarop landen enzovoort geregeerd worden. En dat is ook wel de geschiedenis van ons westerse wereld. En met zeker recht, en natuurlijk allemaal genuanceerd, maar ik zet het nu toch even in grote lijnen neer. In zekere zin kun je zeggen, na Constantijn begint de Jeruzalemtijd van de kerk. Dat de kerk een bepaalde macht heeft. En dat is een tijd waar natuurlijk allerlei mooie dingen ook in gebeuren. En mooie dingen ook te zeggen zijn. Maar ook een tijd die bezoedeld is. Wat is in de beleving van veel mensen de kerk een machtsinstituut? Heb je zelf misschien ook ervaring mee. Maar als jij er geen ervaring mee hebt, zeker mensen buiten de kerk. Wat een argwaan is het tegen de kerk. En niet altijd een onrecht. Maar die eerste periode. Tot aan keizer Constantijn, toen dat er nog allemaal niet was. Was dat niet een tijd waarin de kerk, in zekere zin het Bethlehem van de kerk van Christus. De Bethlehem periode. Waarin gemeentes van Christus opvielen door liefde. Door zorgzaamheid voor elkaar, voor anderen. Er brak ergens de pest uit. En christenen die gingen daar helpen met gevaar voor eigen leven. Met besmettingsrisico. Nou, in deze coronatijd mag dat ook spreken. Zeg maar, die daardoor opvielen. Wie zijn die mensen? En waar halen ze dat vandaan? Waar je iets ziet van het rijk van God. En helemaal het allereerste begin. De eerste christelijke gemeente die in de gunst stond bij het volk. Waar mensen naar keken, zo'n gemeenschap die ontstond. En wauw, wat is dat mooi, wat is dat prachtig. Volgens mij is het goed leren van de kerkgeschiedenis. En in deze tijd zou ik dan vooral kijken naar die begintijd. Als je nadenkt over de vraag, hoe geven we nou in deze tijd vorm aan ons leven als christelijke gemeente? Nou, wat is het goed om dan op de goede plekken je te laten inspireren? Tweede toepassing, ook wat meer in het klein, op hoe ga je als gemeente verder. Dit is natuurlijk heel erg in het groot. De Bethlehem-periode van de kerk als geheel. Maar heb jij ook Bethlehem-ervaringen met de kerk? Ook als je op een bepaalde manier een nieuwe stad maakt, gooi het oude dan niet rücksichtsloos weg. Dat is natuurlijk niet goed. Dat is nooit goed. En de vraag die ik je eigenlijk wil stellen, om daarover na te denken thuis hier, is deze. Heb jij ervaringen opgedaan met gemeente zijn, en dat kan in deze gemeente zijn of in een gemeente waar je in het verleden lid van bent geweest, of waar je te gast was, waar je mooie dingen hebt ontmoet waarvan je zegt, ja, maar dat is hoe kerk zijn bedoeld is. Dat is wat het echt is. Laat ik voor mezelf even zo'n ervaring noemen. Toen ik student was, gingen we met een groep studenten een paar keer naar een klooster een weekend. En ik weet nog, de eerste keer dat je een stapje daar zo binnen en dan zie je zo'n monnik in zo'n pij. En dat is aan de ene kant natuurlijk buitengewoon wereldvreemd, hè, op een bepaalde manier. Mensen die gedragen zich, zien er al heel anders uit dan hoe wij ons normaal gedragen. Daar zit een geweldig stuk toewijding aan God in. Eerbied voor God. Maar wat een gastvrijheid. Het geheel van het samenleven ademde respect uit voor ons als gasten. We waren welkom. We konden binnenkomen. Ze vonden het fijn dat we er waren. En er was een gastenverblijf. En daar konden we zijn. En we werden uitgenodigd om de liturgie, de dagelijkse liturgie, mee te maken. Met de monniken mee. Dicht bij de Heer te zijn. Maar neem ook vooral de tijd voor je eigen bezinning. En om zelf bij God te zijn. En ook elkaar als groep ook te leren kennen. Voor mij is dat een hele belangrijke ervaring geweest. Ik denk van, oh ja, maar dat is hoe kerk zijn bedoeld is. Hoe gemeente van Christus zijn bedoeld is. Ik heb deze preek vanmorgen in Amersfoort in mijn eigen gemeente gehouden. En toen hebben we daarna nog een hele tijd doorgepraat. En mensen hebben ook ervaringen gedeeld van Bethlehem ervaringen met de kerk. En het waren eigenlijk allemaal ervaringen die gedeeld werden. Die gingen over gastvrijheid. Iemand die op vakantie was en daar buiten gewoon de gastvrijheid ontmoette in een christelijke gemeente. Of iemand die in Amsterdam geholpen had met vanuit een christelijke gemeente met het uitdelen van brood aan daklozen en aan het verlenen van hulp. Die gastvrijheid, het open zijn voor elkaar en tegelijkertijd bij God zijn, die heilige berg van God, dat heilige van God, daar contact mee hebben en daar dichtbij zijn. Dat soort ervaringen. Nou, ik kan me voorstellen, dat wil ik je ook toe uitnodigen. We gaan dat niet zo plenair doen, maar toe uitnodigen om daarover na te denken. Van wat zijn nou, heb jij nou Bethlehem ervaringen met de kerk? Die je kunnen inspireren en helpen. En waarmee je ook anderen kan helpen als je ze deelt. Van hoe je verder komt. Want misschien, dat kan ook zomaar zo zijn, dat je allerlei frustraties in de kerk hebt. Mensen buiten de kerk hebben die, maar mensen binnen de kerk vaak net zo goed. Maar liggen daartussen ook mooie herinneringen. God spreekt via de profeet Bethlehem aan. Hij spreekt niet eens over Bethlehem. Hij spreekt Bethlehem aan en hij kijkt aan Jeruzalem voorbij. En hij spreekt Bethlehem aan. Uit jou, Bethlehem. Bethlehem en Ephrata. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Daar gaat het gebeuren in Bethlehem. Daar is het gebeurd. Wij vieren over 3 weken kerst. En we weten dat in Bethlehem Jezus geboren is. Daar is hij geboren. Kleine wordt groot. En de grote wordt klein. Zo werkt dat in het koninkrijk van God. Tijd voor Gods koninkrijk. Tijd voor een nieuw begin. Amen. Psalm 72 gaan we zingen. 2 versen. Nu eerst. Laten wij ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we nog één vers van Psalm 72. Zullen we daar hier in de kerk bij gaan staan? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten wij danken en bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel, wij danken u dat wij er zeker van mogen zijn dat uw rijk komt, dat zover men volken vindt, mensen het bewind van uw Zoon Jezus Christus zullen prijzen. Heer, want u doet gestand datgene wat u belooft. Dat hebt u in de geschiedenis al laten zien en wij vertrouwen erop dat u dat weer zult laten zien. Heer, wij prijzen u om uw grootheid, om uw trouw, om uw recht en ook om de manier waarop u daar naartoe werkt. En wij bidden u, wilt u ons helpen en bemoedigen om ons nu al op uw koninkrijk te oriënteren. Elke dag van ons leven, in ons werk, in het zorgen, in gezin of familie, voor de mensen om ons heen. En geeft u dat wij daarin ook aanstekelijk mogen zijn voor anderen. Heer, wij danken u voor alle mooie herinneringen die wij hebben aan kerk zijn. Voor alle kleine beginnetjes die u in heel veel gemeentes van u maakt van uw koninkrijk. Geeft u ons zicht op die kleine beginnetjes. En soms zijn ze al behoorlijk groot. En wilt u ons daar zicht op geven en wilt u onze harten daarmee vullen? Heer, wij bidden voor onze samenleving die zoveel trekken heeft van het Jeruzalem in de tijd van Micha. Wij bidden nu voor mensen die eenzaam zijn. Voor wie niet mee kan komen in een veel eisende samenleving. Heer, we bidden u om verbinding. Om oog en hart voor elkaar. En wilt u geven dat ook meer kwetsbare mensen zich gezien en ook gewaardeerd mogen weten en voelen? Heer, wij bidden u voor onze overheid. We zongen net Psalm 72 en wij bidden u voor onze overheid dat in de manier waarop wij geregeerd worden in Nederland iets van die psalmen van uw rijk weerspiegeld mag worden. In de bescherming en de hulp voor wie bescherming en hulp nodig heeft. Heer, geeft u dat politici niet bezig zijn met zichzelf en met de belangen van eigen partij of stroming of hoe dan ook, maar bezig zijn met zorg en goed beleid, rechtvaardig beleid. Heer, wij bidden u voor landen met vrede en onderdrukkende regimes. Wilt u machtigen van de troon storten en eenvoudigen verhogen? Dat is wat u belooft. En wilt u dat doen? Wilt u mensen die macht hebben, maar die macht misbruiken, hun macht afnemen? Wij bidden nu voor christenen, broeders en zusters van ons die vervolgd worden. Geef hen de vreugde van het uitzicht op uw rijk. En de moed om het vol te houden. En geef hen ook ruimte. En geeft u die ook aan groepen mensen die om andere redenen verdrukt of gediscrimineerd worden. Heer, we willen u bidden voor elkaar. Wij danken u dat Inge van der Veen belijdenis mag doen komende vrijdag. Wilt u voor haar zorgen, haar zegenen en wilt u een vreugdevol samen zijn geven met degenen die daarbij zijn. Geeft u dat de blijdschap om wat u in haar leven doet daar de toon mag zetten. En geef dat we ook als hele gemeente, al zijn we er niet als hele gemeente bij, dat wij die in die vreugde ook mogen delen. Heer onze God, wij kijken uit met heel uw kerk naar de dag van de wederkomst. De dag dat uw rijk volledig door zal breken en het niet alleen een klein begin zal zijn, maar dat alles op aarde gevuld zal zijn met u. Heer, naar die dag kijken wij uit. Hoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. De collecte zal ongetwijfeld niet zijn via een collectezak die rondgaat, denk ik. Ik kan me niet voorstellen. Dus ik kondig maar gelijk het lied na de collecte aan. En dat is de lofzang van Maria. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn aangezicht over je laten schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn aangezicht toewenden en je zijn vrede geven.